We hebben de vorige maal nagedacht over de verheerlijking op de berg en het gesprek dat volgde tijdens het afdalen van de berg. En nu gaan we verder met wat er aan de voet van de berg gevonden wordt. En dat kunnen we lezen vanaf vers 14. En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen en schriftgeleerden met hen reden twisten. En terstond, toen de hele menigte hem zag, werden zij ontsteld. En ze liepen op hem toe en groetten hem. En hij vroeg hen: waarover redetwist u met hen? En een uit de menigte antwoordde hem: meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer, en hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven, en ze waren er niet toe in staat. Hij nu antwoordde hun en zei: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen de geest hem zag, liet hij hem terstond stuiptrekken en op de grond gevallen, wentelde hij zich al schuimend. En hij vroeg zijn vader: hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei: van zijn jeugd af, en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Jezus nu zei tot hem: als u kunt, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat een menigte kwam toelopen, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem: stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit, en hij werd als een dode, zodat de meesten zeiden dat hij al was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op, en hij stond op. En toen hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen hem afzonderlijk: waarom konden wij hem niet uitdrijven? En hij zei tot hen: dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. En ze gingen vandaar weg en reisden door Galilea, en hij wilde niet dat iemand het wist, want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen: de mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen, en ze zullen hem doden, en na gedood te zijn zal hij na 3 dagen opstaan. Zij verstonden dit woord echter niet, en waren bang hem ernaar te vragen. Ze kwamen in Capernaum, en toen hij in huis was, vroeg hij hun: wat hebt u onderweg overlegd? Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij onder elkaar woorden over gehad wie de grootste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tot hen: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen en aller dienstknecht zijn. En hij nam een kind, plaatste het in hun midden en hij nam het in zijn armen en zei tot hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij heeft gezonden. Tot zover. Wanneer we ons schema er terug bijnemen, dan zien we inderdaad dat we gekomen zijn in de wegsectie, de weg van de nieuwe Exodus. De eerste leidersaankondiging hebben we ondertussen al overdacht, met de daaropvolgende reactie van Petrus, waarop de Heer Jezus ging onderwijzen dat de weg die hij zal gaan ook de weg is van discipelschap, cruciform discipelschap, wat leidde tot de verheerlijking op de berg, wat het in woorden van de Heer Jezus bevestigd worden door de wolk. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En tijdens het afdalen van de berg hebben we gezien dat de discipelen niet goed kunnen begrijpen dat de Heer Jezus zegt dat hij gaat sterven, terwijl de Elia aangekondigd was die alle dingen zou herstellen. Daar heb ik uitvoerig over nagedacht, dat het probleem is dat zij van de veronderstelling uitgaan dat de Elia inderdaad erin zal slagen. Maar de Heer Jezus maakte hen duidelijk dat de Elia al gekomen was en dat de mensen met hem hadden gedaan wat ze maar wilden, doelende op wat er met Johannes de Doper was gebeurd. Nu zijn we gekomen na deze Sinaï-ervaring. Ik denk dat ik dat toch niet meer moet verduidelijken, dat gezien de benadering van dit evangelie, de nieuwe Exodus, dat dit een nieuwe openbaring van Gods heerlijkheid was op de berg die we samen met elkaar overdacht hebben. Dus U weet ook wat er meteen gebeurt wanneer God zijn heerlijkheid openbaart op de Sinaï en Mozes van de berg afkomt, wat hij daar aantreft. Inderdaad, een joelende menigte, rumoer tot en met, en het falen van Gods volk. En ik geloof dat er een heel sterke gelijkenis is wat er ook hier gebeurt. En ook hier vinden we rumoer, discussie, twist, en de discipelen die grandioos falen. Dus opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï-ervaring. Ik ga daar straks wel meer uitleg over geven. Dus bij die verheerlijking op de berg hebben we gezien dat in het licht van Jezus' eerste lijdensaankondiging de discipelen de heerlijkheid van de Heer Jezus, waarvan dat zij getuigen zijn, eigenlijk niet kunnen rijmen met zijn aankondiging dat hij zal sterven en daarna opstaan uit de dood. Nu, naast het feit dat die verheerlijking en het getuigenis die daar klinkt een bevestiging is dat cruciform discipelschap de enige weg is die tot heerlijkheid leidt, laat deze geschiedenis ook zien dat zelfverloochenen, kruis opnemen, je leven afleggen, dat de enige weg is waarlangs je de heerlijkheid waartoe God ons als mensen, als Gods beelddragers heeft bestemd, het ware leven kunnen ontvangen. Beduidelijk die twee zijden met elkaar overdacht de vorige maal. Nu, het is ook weer belangrijk om hier goed de structuur vast te houden van het gedeelte die nu zal volgen. Het is een zeer, zeer belangrijk gedeelte in het Marcus-evangelie als het gaat om te begrijpen wat discipelschap is. Cruciform discipelschap, als dit de enige weg is die tot heerlijkheid leidt, dan is dit onderwijs voor ons van kapitaal belang als discipelen. Hier gaan we het antwoord krijgen. Wat betekent het nu om Gods heilig volk te zijn? In contrast met wat we gezien hebben, wat voor de fariseeën en de schriftleer het betekent voor Gods heilig volk te zijn. Want zij waren vooral gefocust op het volgen van regels bewaren, de Torah bewaren, inderdaad. Maar de Heer Jezus is gericht op mensen bewaren. En dit zal heel sterk uit de verf komen in dit onderwijs, in dit gedeelte. Daar straks meer over. Nu, we vinden inderdaad dat deze geschiedenis, de genezing van de jongen met de onreine geest, in het Marcus-evangelie enorm veel aandacht krijgt. Ik weet niet of dat u opgevallen is, maar dit gedeelte is bijna tweemaal zo lang als de verheerlijking op de berg. Dus dat geeft toch wel iets te betekenen, denk ik, als deze geschiedenis zoveel ruimte inneemt. Vooral als je bedenkt dat, wanneer je het gaat vergelijken met Matteüs en Lucas, bij Matteüs is het amper 7 versen lang. En bij Lucas is het zelfs nog iets korter. Dit is wel een heel lang gedeelte, deze genezing. En ik denk dat het ook onderstreept hoe belangrijk dit is. Nu, Marcus is het meest gedetailleerd. We vinden bijvoorbeeld bij de andere evangelisten niet die discussie met de schriftgeleerden die direct in de kijker komt. We vinden ook niet hoe dat Jezus hier toch wat navraag doet naar de aard van de ziekte waar deze jonge man onder leidt. De vraag om ontferming naar de Heer Jezus toe ontbreekt ook in de andere evangeliën. Het gezegde in zaken geloof, alles is mogelijk voor hem die gelooft, vind je ook niet bij de anderen. De man zijn belijdenis van gedeeltelijk geloof is ook uniek in deze passage. De vraag om zijn ongeloof te hulp te komen, uniek in deze passage. En wat er verder gezegd wordt bij het uitgaan van de demon, wordt ook niet vermeld bij de overige evangelisten. Dus ik denk dat dit onze bijzondere aandacht moet trekken. Wat is het belang van dit gedeelte? Kunnen jullie mij volgen? Dus opmerkelijk is het feit ook wanneer dat de Heere Jezus met zijn 3 vertrouwelingen van de berg komt, de reactie van de mensen. Waarom zijn deze mensen verbaasd? Het wordt ons niet gezegd. zou het misschien kunnen zijn dat Jezus toch nog iets of wat straalt? Zoals Mozes toen hij van de berg kwam? We weten het niet, maar in elk geval is er een grote verbazing bij de menigte wanneer Jezus gezien wordt. En normaal is dat wel de typische reactie op Jezus' machtige daden, hebben we in de voorgaande hoofdstukken gezien. Is er hier een connectie met de Sinaï-ervaring? Ik denk het wel, want inderdaad, in Exodus 34 vinden we nadrukkelijk dat ook daar de mensen bevreesd zijn wanneer Mozes van de berg afkomt. Maar het grote contrast is dat daar de mensen niet dichterbij durven komen, maar hier de mensen wel naar de Heer Jezus toekomen. Wat onderstreept de toegankelijkheid tot de Heer Jezus? En het grote contrast, weet je nog, de Sinaï, vuur, gedonder, bliksem. De berg was zo heilig, mocht nog niet dichterbij komen. Hè? En hier zie je mensen heel gemakkelijk tot de Heer Jezus kunnen komen. Dus ik denk dat Marcus dit niet nader verklaart, waarom zij ontsteld zijn, om iedere keer voor ons die link te leggen, dat je de connectie zal zien tussen wat gebeurde bij de eerste Exodus en wat nu gebeurt bij de nieuwe Exodus. Misschien vind je dat op het eerste gezicht wat ver gezocht, maar wat vind je nog een gelijkaardig verhaal in de schrift? Dat iemand na een ontmoeting met God daar onderwijs ontvangen te hebben, afdaalt van een berg en een volk aantreft in een rumoerige situatie waar het ernstig valt omwille van ongeloof. Ken je nog zo'n geschiedenis in de schrift? Ik ken er maar één. Willen we dit begrijpen, dan is er maar één mogelijkheid het te begrijpen vanuit Israëls geschiedenis. Anders ga je een beetje moeten filosoferen erover. Ik weet niet welke referentie dat je anders hebt om erover te praten, wat er hier specifiek gebeurt. Dus ik hoop dat je inziet hoe belangrijk het is om dit iedere keer vanuit Israëls geschiedenis te lezen en na de verheerlijking op de berg. Gezien Israëls geschiedenis, is het vanzelfsprekend dat er nu een gouden stierkalf moment volgt, als ik het zo mag zeggen. Ja. Wetende hoe belangrijk dat dit moment ook is, in de psalmen en in de profeten, komt regelmatig terug aan bod. Dit is een cruciaal moment in Israëls geschiedenis. Ja. Nu, wat zo opmerkelijk is in dat verband, dit is wel de eerste en enige maal dat de discipelen falen. Het is de eerste maal dat we kennis krijgen van iets wat zij ondernomen hebben, maar hier blijkt duidelijk dat ze machteloos zijn om iemand te helpen. Niettegenstaande toen ze uitgezonden werden, weet je nog, in Marcus hoofdstuk 6, dat dreven zij veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Dus wat is er hier aan de hand? Dat de discipelen hier in dit geval zo machteloos zijn om deze man met zijn zoontje te helpen. En er is inderdaad een twist, en dat wordt ons ook niet verteld. Wat is de reden van die twist tussen de discipelen en de schriftgeleerden? Er worden hier tal van zaken vermeld, maar niet nader uitgewerkt. Ook hier denk ik dat het duidelijk verwijst naar wat je vond aan de voet van de berg. Het rumoer. Dat er ook hier rumoer is. Een mogelijke reden zou eventueel kunnen zijn dat inderdaad de schriftgeleerden zien dat de discipelen niet in staat zijn om deze demon uit te drijven en dat deze schriftgeleerden daarin het bewijs zien dat de macht van hun meester afneemt. Dat ze zeggen, het kon niet blijven duren, nu komt de waarheid eindelijk aan het licht, zie. Hier heb je het. Ik kan mij levendig voorstellen dat dit een mogelijke oorzaak is. Nu, alleen Marcus vermeldt ons ook hier dat het gaat om een geest van doofheid en stomheid, in vers 25. Nu, gezien de nieuwe Exodus en de toestand van Gods volk, is dat wederom niet onbelangrijk in mensen. Israël wordt geteisterd door onreine geesten, omwille van een afgoderij. En dan word je doof, stom, blind. Wij worden wat wij vereren. Dus dat is een thema dat telkenmaal terugkeert in het Marcus-evangelie. Nu, let ook op Jezus' woorden hier en het heersende klimaat van ongeloof. Wat is Jezus' zijn reactie ten aanzien van de discipelen en de menigte, want hij spreekt over het geslacht, deze generatie, is echt: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, dit zijn toch heel indringende, ernstige woorden die je hier vindt. Want inderdaad, we zullen zien dat de discipelen worstelen met ongeloof. En deze man hier, ja, heeft ook problemen om te geloven in deze specifieke situatie. Dus er heerst hier werkelijk een klimaat van ongeloof. Nu, algemeen erkennen heel veel uitleggers dat deze woorden, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn, hoe lang zal ik u nog verdragen, dat dit terugwijst naar de eerste Exodus, Deuteronomium hoofdstuk 32. Wat de Heer nadrukkelijk zegt: ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, ik zal zien wat hun einde is, want ze zijn een totaal verdorven geslacht, kinderen in wie geen trouw is. Nu, het woord voor verdragen hier is een heel zeldzaam woord, en dat komt maar op een paar plaatsen voor. Een tweede plaats dat je het vindt, is, ja, hoe kan het ook anders, in de profeet Jesaja, waarin nadrukkelijk gezegd wordt: tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u torsen. En dat woord torsen hier duidt op een last dragen. Het is een last die de Heere moet dragen, zijn volk. Ik heb het gedaan en ik zal u dragen, ik zal u torsen en redden. Dus je proeft hier ook de last die drukt op de Heer Jezus. Ja, dat aanhoudend ongeloof waar hij mee geconfronteerd is, niet tegenstaande dat de Heer Jezus al zoveel machtige daden had gedaan, nog nooit iemand had teleurgesteld. Nu, herinner u, wat was Mozes' reactie wanneer dat hij van de berg kwam met zijn stenen tafelen? Mozes ging helemaal door de rooien. Er is toch nog een iets wat verschil tussen Jezus' reactie. Maar je merkt dezelfde frustratie. Hè? Mag dat toch zo zeggen, denk ik. Let ook op de nadruk, hoe zo uitvoerig gezegd wordt wat deze demon eigenlijk doet met deze jongen. En ik geloof, om in de beeldspraak te blijven, dat deze demon nadrukkelijk laat zien wat zijn bedoelingen zijn. Wat wil hij doen met deze jongen? Hij wil hem verminken. En hij wil hem zelfs doden. En ik geloof dat heel duidelijk hierin gezien wordt hoe deze demon, de macht van de duisternis, het beeld van God in een mens verminkt en dat hij poogt om het beeld van God in een mens te vernietigen. Nu, die vraag van die wanhopige vader, die zegt van: kijk, als u iets kunt, zegt hij, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Als u iets kunt. Herinnert u die vraag u aan een voorgaande gebeurtenis? Waar we nog zo'n opmerkelijke vraag kregen, waar de Heer Jezus ook: als u wilt, kunt u mij reinigen. Ja, inderdaad. Herinner u Marcus hoofdstuk 1, vers 40? Dus daar hadden we, ja, een gelijkaardige twijfel die heerste bij die Melaatse man. Daar was het: als u wilt, hier gaat het: als u kunt. Ja, als u kunt. Is er al iets wat de Heer Jezus niet gekund heeft tot nu toe? Daar komen we straks op terug. Maar Jezus, zijn frustratie is toch, denk ik, heel begrijpelijk. Hij heeft al iedereen geholpen die tot hem kwam. Nog nooit is iemand teleurgesteld weggegaan. Natuurlijk is deze man wel teleurgesteld, denk ik, in de discipelen van de Heer Jezus. En misschien is het wel het falen van de discipelen en de reactie daarop van de schriftgeleerden, ja, je weet hoeveel aanzien deze mensen hadden, die ervoor zorgen dat deze man twijfelt in deze situatie. Ik denk dat dat heel begrijpelijk is. Nu, ik denk dat er ook een belangrijke les in ligt voor ons, want het zou niet de eerste keer zijn dat het falen van hen die in Jezus' naam handelen, het vertrouwen in God bij mensen ernstig ondermijnt. Ik denk dat we ons daar heel goed moeten van bewust zijn, dat we niet handelen in eigen naam. Want dat zal zeer sterk op de voorgrond komen. Jezus' naam, mijn naam, mijn naam. Ja. Dus het falen van de discipelen en de reactie van de schriftgeleerden kan wel een mogelijke reden zijn waarom de man in deze omstandigheden het toch heel moeilijk vindt om te geloven dat hij kan geholpen worden. Nu, deze man, ondanks alles, hij is een man die geloof heeft in zijn leven. Ik geloof, zegt hij, Hij is een man die zijn vertrouwen stelt op God. Maar in deze situatie heeft hij geen vertrouwen. En ik denk dat dat bij iedereen van ons kan voorkomen. Dat de ondertoon van je leven is dat je vertrouwt op God. Maar dat je in een zodanige situatie kan terechtkomen dat je het niet voor mogelijk houdt dat dat ooit nog verandert. En dat zal voor iedereen die hier zit iets anders zijn. Maar ik denk dat er bij iedereen van ons situaties zijn waarvan dat we denken van ja, dat geloof ik toch niet meer in. Dat die persoon nog gaat veranderen, daar geloof ik het niet meer in. Is dat niet zo? Dus ergens is het herkenbaar wat er bij deze man aanwezig is. Maar het punt is hier, en dat vind ik zo bijzonder, dat deze man wel de moed heeft om zijn falen, om afhankelijk te zijn in deze situatie, dat hij dat bereidwillig toegeeft. En waarom onderstreep ik dat? Wel, aan het eind van het verhaal gaan we dat bij de discipelen niet vinden. En dat ze dat ook niet herkennen, is een heel slecht voorteken. Want dat betekent dat ze hun eigen nood helemaal niet beseffen. Nu deze man belijdt zijn ongeloof en bidt, komt mijn ongeloof te hulp, Heer. En dan zie je dat ondanks het feit inderdaad, Jezus is teleurgesteld, gezien wat er van hem uitgaat in het gehele land, mensen hebben meer dan genoeg gezien, hebben heel veel getuigenissen gehoord. Wat deze man hier betoont, is een heel droevige situatie vanuit dat perspectief. Maar langs de andere kant, en dat wil ik wel onderstrepen, zegt de Heer Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. En dat opent onmetelijke perspectieven, als je erover gaat nadenken, als alle dingen mogelijk zijn voor hem die gelooft. Het feit dat hij geen geloof heeft in deze situatie, en dat wil ik wel dubbel en dik onderstrepen, dat belemmert niet de Heer Jezus om hem te helpen. En ik wil het toch ernstig een nadruk opleggen. Want hoeveel malen hoor je niet als mensen niet kunnen geholpen, wordt er dan gezegd? Een man die geen geloof heeft in deze situatie, die roept om in zijn ongeloof te hulp te komen, moet hij wachten totdat zijn tankje vol is met geloof? Begrijp je wat ik bedoel? Wat dan mij opvalt, vrienden, is dat je merkt dat er zoveel opvattingen zijn onder christenen die eigenlijk helemaal niet stroken maar wat de geschiedenis en de Heer Jezus ons leert. En dat vind ik verschrikkelijk erg, want de schade die zoiets toebrengt bij mensen, is groot, hè? Dat weten jullie ook. Dus ik vond dat zo bijzonder, om dat ook opnieuw te ontdekken, dat zijn gebrek aan geloof in die situatie helemaal geen verhindering is. Ja. Dat weerhoudt de Heer Jezus niet om de zoon van deze man uiteindelijk te bevrijden. En let er ook op, tegenovergestelde wat er hangbaar is in onze dagen, de Heer Jezus ziet die menigte afkomen, en het is precies omdat hij zo snel mogelijk wil dat er een demon weg is, voordat die menigte er is. Ga niet wachten, en zeggen, ja mensen, kom maar, ja, het is daar nog een beetje plaats, kom maar kijken. Zegt hij niet, hè? Toch heel andere houding, over dat je de dag van vandaag ziet. De Heer Jezus vermijdt hier alle onnodige publiciteit. Hij gaat snel handelen voordat die toelopende menigte daar is en eigenlijk, ja, maar half wat beseffen we dat er in principe gebeurd is. En dan zien we dat inderdaad de geest op een macht wordt van de Heer Jezus, zoals we het al elke keer gezien hebben, met hevig stuiptrekken deze man verlaat. Maar die man blijft als voor dood achter. En vele mensen denken ook dat hij gestorven is. En misschien is hij ook wel gestorven. Dat weten we niet. In elk geval blijkt het alsof dat die onreine geest in zijn opzet geslaagd is. Als je herinnert wat ik daarnet heb verteld. Maar goed, we hebben ondertussen gezien, zelfs al zou deze jongen gestorven zijn, is dat niet echt geen probleem voor de Heer Jezus. Zeker de geschiedenis, maar ja, hier is zijn dochtertje, weten we allemaal dat dat voor de Heer Jezus geen probleem is. En hij grijpt dan ook de hand van deze jongen en hij richt hem op en hij staat op. Nu vervolgens vinden we dat de Jezus van die scène daar aan de berg in huis gaat met zijn discipelen. En deze zin moet bij jullie onmiddellijk denk ik toch een belletje doen rinkelen. En toen hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen hem afzonderlijk. Nu in huis voor het eerst hebben we dat ontmoet, hè, hoe belangrijk dat dat was, bij de gelijkenissen, hen die buiten stonden, hen die buiten waren, binnen waren, weet je nog? Tot hen die buiten waren, sprak de Heer Jezus in gelijkenissen, en tot hen die binnen waren, aan hen verklaarde hij dit nader. Nu, waarom sprak de Heer Jezus in gelijkenissen? Opdat zij die zien, niet zien en horen, niet horen. Maar mag ik u vragen, wat is de toestand van de discipelen? Idem, inderdaad. En nu krijgen we heel krachtige woorden van de Heer Jezus op hun vraag. De vraag waarom konden wij deze demon niet uitdrijven? En hij zegt tot hen, dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Dat zijn toch behoorlijk scherpe woorden als je het mij vraagt. En ik geloof vanuit dat perspectief dat deze gebeurtenis eigenlijk de uitkomst is van wat al aan het licht kwam bij het gesprek in de boot. Want inderdaad, de opmerking van Christophe is terecht. Wanneer zijn die woorden duidelijk gevallen in de boot? Weet je nog? Markus 8, vers 17, vers 18. Begrijpt u nog niet? Beseft u niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet? En hebt u oren en hoort u niet? Dus ik denk dat het zo belangrijk is om de ganse verhaallijn hier te respecteren. Het begon allemaal met die waarschuwing van het zuurdeeg in Markus 8, waar we ontdekten inderdaad dat de discipelen wel degelijk blind en doof zijn, omdat ze geïnfecteerd zijn met het zuurdeeg van Herodes en van de Farizeeën. En wat er hierop volgt, op die situatie in de boot, is vervolgens die genezing van die blinde in twee keer. Waar we ontdekten dat Petrus stilaan iets begint te zien. Maar een tweede aanraking nodig heeft, want hij herkent de Heer Jezus als de Messias. Maar wat blijkt er wanneer de Heer Jezus zijn lijden aankondigt, dat hij inderdaad de mensen als bomen ziet wandelen, om in de beeldspraak te blijven, en geen notie heeft van wat hij eigenlijk ziet als hij Jezus beleidt als de Messias. En aansluitend gaat de Heer Jezus uiteindelijk hen onderwijzen wat cruciform discipelschap is, de enige weg die ten leven leidt. Wat gevolgd wordt 6 dagen later door de verheerlijking op de berg, waar dit onderwijs bevestigd wordt door de stem die ook uit de hemel klinkt. Maar het punt is dat de discipelen zich nog niet geïdentificeerd hebben met de Heer Jezus. Ze hebben de weg van het kruis nog niet omarmd. En dat leidt tot een grandioos falen, een nieuw gouden kalf incident. Dit is één geheel. En het is zo belangrijk om dat vast te houden. Want het ligt gevat in dat onderwijs dat de Heer Jezus telkenmalen geeft. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus die woorden in de boot, dat was de hardste kritiek die de discipelen tot dan toe te horen hadden gekregen. Wat een harde woorden van de Heer Jezus. Ik denk dat er al geen twijfel over bestaat. En nu wat hij zegt, klinkt ook weer haarscherp. Hij zei dat hen dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Ik moet u zeggen dat de gebruikelijke interpretatie, dat dit betekent dat de Heer Jezus zegt, dit geslacht, dit soort demonen, kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Zo wordt het begrepen. Dus dit geslacht of dit soort staat voor dit type van demonen, waar dat de discipelen niet in slagen om het uit te drijven. En er is dus, hoe moet ik het zeggen, meer toewijding vereist om dit soort uitdrijvingen te doen door te bidden en te vasten. Dat is de traditionele uitleg. Maar voor mij is dat niet echt overtuigend.
Ik denk dat dit geslacht, dat we nu bedoeld wordt naar de tijdsgeest en de momentbeleving van ons als kind, de komende Messias.
Wel, allereerst, dit woordje voor geslacht is niet hetzelfde als wanneer de Grezen dat straks zei, o ongelovig geslacht. Het is een iets ander woord. Het kan betekenen geslacht, maar kan ook betekenen soort. Maar ik ben niet overtuigd in die zin, Christophe, dat we duidelijk gezien hebben dat het geen probleem is voor de Heer om die demon uit te drijven. Dat hij nadrukkelijk zegt, alles mogelijk is voor hen die gelooft. En ten tweede is voor mij heel belangrijk dat de discipelen in Markus 6 vers 7 uitgezonden waren, uitgegaan waren, let op mijn bewoording, met de autoriteit om demonen uit te drijven. En er was toen toch geen onderscheid tussen demonen level 1, 2, 3 en 4. Ja, maar dat is mijn punt niet, want dan ga je zeggen van, zijn niet genoeg gebeden. Er zit toch een varken in de bieten. De uitleg is voor mij absoluut niet toereikend. Ik geloof dat de Heer Jezus dit zegt tot zijn discipelen. Zij vragen, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Dat de Heer Jezus zegt, jullie, dit geslacht, kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Het gaat over hun uitgaan. Dat is mijn overtuiging. Ik ga dat proberen nader uit te werken. Hoe het ook is, de vraag is, wat is er gebeurd dat de discipelen die autoriteit die ze gekregen hadden in Markus 6, dat ze die kennelijk niet meer hebben? Ze slaan er niet in. Dat is de vraag waar we toch een oplossing voor vinden. Kan je mij volgen daarin? De Heer Jezus zegt, dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. Laat me allereerst dit zeggen, die woordjes en vasten, de meest betrouwbare manuscripten, hebben die woordjes en vasten niet. Het eindigt met gebed. Er is heel veel voor te zeggen dat die woordjes en vasten er later aan toegevoegd zijn, wanneer dat het ook noodzakelijk was voor te vasten. Wat hebben we al geleerd over vasten? Zolang de bruidegom bij hen is, maar wanneer de bruidegom weg is, en vanuit dat oogpunt is het logisch dat het achteraf dit eraan toegevoegd is. Ja, maar de oorspronkelijke tekst, geloof ik, is dan door gebed. De meest betrouwbare manuscripten stoppen daar. En ik ga ook daar stoppen. De rest vind ik persoonlijk minder belangrijk. Maar, als de Heer zegt, dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed. Ja, wat wordt er bedoeld met gebed? Ja, we hebben toch heel veel vormen van gebed. Wat wordt er precies bedoeld? Wel, als we dit willen achterhalen, dan denk ik dat het belangrijk is om te zien naar de Heer Jezus. En we hebben al tweemaal ontdekt in het Markus Evangelie dat we de Heer Jezus in gebed vonden. Je vindt de Heer Jezus maar 3 keer in gebed in het Markus Evangelie. Nu, de eerste maal was, als u het zich nog kunt herinneren, na die hele drukke Sabbatdag, waar de Heer Jezus ook de schoonmoeder van Petrus geneest, nadat hij in de synagoge gepredikt heeft, de demon uitgeworpen heeft, s'avonds aan het eind van de Sabbat nog een heel deel volk over de vloer heeft gehad, en dan s'avonds gaat hij in gebed tot diep in de nacht. En dan komt Petrus naar hem toegelopen van, Heer, ze zijn al nummertjes aan het trekken, ze staan al in de rij, kom maar mee. En wat zegt de Heer Jezus dan? Dat hij ook naar andere plaatsen moet uitgaan om te prediken. Dus daar hebben we gezegd tegen elkaar van, kijk, het was heel belangrijk voor de Heer Jezus om te midden van al dat succes, toeloop van mensen, om de focus te bewaren wat de weg van God was in die omstandigheden. Herinneren jullie nog? Dus dat is een heel belangrijk aspect. We zien dat de Heer Jezus een intense gemeenschap had met zijn Vader om in afhankelijkheid in die omstandigheden God te volgen in zijn wegen. Hetzelfde vonden we ook wanneer dat de Heer Jezus afscheid neemt van de menigte, gaat hij op de berg om te bidden. En wat hij dan gaat doen, ja, is toch niet zo gewoon, want hij gaat dan over het water lopen, weet je nog? Wat trouwens de discipelen niet goed bevalt, was ze menen Kasper het goede spookje te zien, weet je nog? Telkenmalen zien we dat het zo belangrijk is voor de Heer Jezus, dat hij in afhankelijkheid God zoekt te volgen in zijn wegen. Dat is trouwens toch ook in Gethsemane zo, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Indien het kan, mag deze beker van mij weggenomen worden, maar ik wil daarin niet mijn weg gaan, ik wil daarin uw weg gaan. Nu bevinden we ons op de wegsectie, vrienden, en zoals we gezien hebben, betekent de wegsectie de weg van het kruis te volgen. En dat is heel duidelijk, denk ik, dat de wegsectie de weg van het kruis is. Nu, sinds de uitzending, zoals we dat zagen in Markus 6, om demonen uit te drijven en het evangelie te verkondigen, ja, is er wel gigantisch veel veranderd. Want we hebben nu gezien dat de Heer Jezus, door de weg van het kruis aan te kondigen, ook aankondigt dat er een radicale verandering optreedt wat de aard van discipelschap betreft. Bent u het eens met mij? Jezus volgen, aan het begin bij een roeping, maar nu Jezus volgen in cruciform discipelschap, dat is toch een wereld van verschil. De discipelen hadden toen de Heer Jezus hen riep bij de zee al niet getekend om het kruis op zich te nemen, zichzelf te verloochenen en achter de Heer Jezus aan te gaan. Ze waren meegegaan uit het interesse voor wie dat de Heer Jezus was. Ze zagen iets in hem en ze wilden hem leren kennen. Maar nu moeten ze de Heer Jezus volgen in cruciform discipelschap. Dus dat betekent voor de discipelen, ja, dat ze toch ook wel voor een keuze staan. Want wanneer dat de Heer Jezus die weg aankondigt voor zichzelf, wat zegt Petrus? Maar dat zal geen zin met u gebeuren, Heer. En dan zie je dat de Heer Jezus hem bestraft en dat hij zegt, ja, kijk, dat is niet enkel mijn weg, maar dat is ook jullie weg. Ja? En als jullie mij hier niet in volgen, dan is er geen sprake meer van discipelschap. Dit is de weg van discipelschap die voor hen staat. En we hebben gezien met elkaar dat de discipelen eigenlijk terug bij af zijn. Ze zijn terug bij de menigten. Ze moeten nu voor zichzelf beslissen of dat ze Jezus waarlijk gaan blijven volgen of niet. En zolang zij geen cruciform discipelschap omarmen, blijven zij krachteloos mensen. Dit is de oorzaak waarom zij geen gezag, geen kracht meer hebben. Ze zijn niet op dezelfde frequentie van de Heere Jezus. Ze willen het koninkrijk zien gestalte krijgen op een andere manier, weet je nog? Dus het mag ons geen verrassing zijn dat er geen geestelijke autoriteit meer bij hen aanwezig is. En dat maakt dat ze niet opgewassen zijn tegen de machten van de duisternis, omdat ze niet Jezus navolgen die Gods wegen zoekt, die Gods karakter tentoonspreidt en zij tot nu toe hebben nog niet beslist om mede in navolging van de Heer Jezus Gods karakter te imiteren. Kan je mee volgen? Dus de enige manier om geestelijke autoriteit te betonen, zegt de Heer Jezus, is door gebed. En vasten kun je dan tussen haakjes erbij zetten. Dus het soort gebed dat de Heer Jezus kenmerkt, en daarom heb ik u daarop gewezen, de Heer Jezus zoekt Gods wegen, verlangt te handelen naar Gods wijze van doen, verlangt Gods karakter te openbaren, dat is het soort gebed dat de discipelen nodig hebben. Want gebed dat stemt ons af, dat brengt ons in lijn met wat dat God doet, en het geeft ons karakter vorm. Daarom zei ik ook, je hebt vele vormen van gebed, het is geen voorbeden dan ze hier doen. Hè? Het is nadrukkelijk zoeken intimiteit met God, met de Vader, om afgestemd te raken, om in lijn gebracht te worden met Gods wegen. En als dusdanig wordt uw karakter vormgegeven. Dat is het gebed wat hierop gedoeld wordt. Dat is er nodig voor hen om terug geestelijke autoriteit te kunnen betonen. Ja? Dus dat gouden kalf incident laat ons duidelijk zien dat de discipelen tot nu toe zich nog niet geïdentificeerd hebben met de Heer Jezus en nog niet een kruis opgenomen hebben. En daar ga je heel duidelijke tekenen van zien in wat volgt. Ja? Dat ze nog steeds het zuurdeeg van Herodes en de fariseeën tentoonspreiden. Nu, ik heb je gezegd, de discipelen worstelen met ongeloof, dat wordt hier niet met zoveel woorden gezegd, maar ik wil je aantonen dat die kwestie van ongeloof evenzeer nauw verbonden is met gans die situatie hier. We hebben nagedacht over gebed in de context van het Markus-evangelie, naar het model van de Heer Jezus. Wel, in dezelfde manier wil ik u ook vragen van, wat is nu het geloof dat door Jezus geëerd wordt in het Markus-evangelie? Wel, we hebben daar een prachtig voorbeeld van gehad, van het geloof dat Jezus zoekt. De Syrofenicische vrouw. Want was er zo typerend voor deze vrouw? Wel, zij beseft wat er gaande was. Wanneer de Heer Jezus daar aanwezig was en onder Gods volk machtige daden deed. Maar de Heer Jezus zegt, het is voor de kindjes. Brood, Wat doet ze? Teleurgesteld weggaan? Nee, ze aanvaardt die situatie. Ze beseft dat zij geen recht heeft op dat wat Israël toebehoort, maar toch vertrouwt ze op Gods karakter. Weet je nog? En dat is wat de Heer Jezus zoekt. En het is dat wat de discipelen nodig hebben. Zij moeten beseffen wat er gaande is. Ze moeten de situatie aanvaarden in de plek van te zeggen, dat gaat u geen zins gebeuren. En vervolgens moeten ze volkomen vertrouwen op Gods karakter. Dit is het geloof dat de Heer Jezus zoekt. Inderdaad, absoluut, net hetzelfde. Ja. Dus, en dat is de link ook met het gouden kalf. Wat was eigenlijk de situatie met het gouden kalf? Wel, Israël vertrouwt Mozes niet, maar weet niet wat hij is, zeggen ze. En ze zoeken inderdaad Gods leiding, maar hoe doen ze het? Op een afgodische wijze, weet je nog? Welk is het probleem met de discipelen? Ze hebben geen notie wat er gaande is. Ze zijn geïnfecteerd met zuurdeeg. Ze aanvaarden Jezus zijn weg niet. Kijk maar naar Petrus. Ze zitten niet op dezelfde denklijn als de Heer Jezus. En hoe handelen ze als ze handelen naar deze jonge man? Wel naar hun eigen inzicht, hè? Wat laat zien dat er geen geestelijk gezag meer is. En zolang dit niet verandert, kunnen ze niet op tegen de demonische machten die schuilgaan achter de afgoderij die Israël in slavernij houdt. Kan je mij volgen hierin, mensen? En laten we het naar onze huidige tijd brengen. Zou dat ook niet kunnen? De reden zijn vrienden, waarom dat in de huidige kerk er geestelijk gezag en kracht ontbreekt. Is het niet omdat er aangetroffen wordt, dat er ook aan de voet van de berg aangetroffen wordt? Twisten en niet in staat om de probleem aan te pakken? Is het niet zo dat de eigen agenda vaak voorop staat? Wat dat haak staat tegenover cruciform discipelschap, he, want dat begint bij jezelf te verloochenen. En we zien het vaak, mensen die naar de kerk gaan, en ze zijn ongelukkig, en ze voelen er niet goed, omdat er niet aan toe gaat zoals ze denken dat er moet aan toe gaan. Maar in plaats van hun leven af te leggen voor de anderen, ja, willen ze hun eigen ding doen. En dan zijn ze verwonderd dat er niks gebeurt in de kerk. Ik hoop dat je gaat inzien, vrienden, dat dit het allerbelangrijkste is. Al de rest is onbelangrijk. Het gaat om deze dingen. Cruciform, discipelschap. Als dat er niet gevonden wordt, is er gewoon geen sprake van discipelschap. Dat is wat de Heer duidelijk laat zien. Ja?
Dat kan misschien een domme vraag.
Nee, dat is het bestaan niet, vind je.
Maar als het een body is, wel autoriteit dan ook niet, met dat te zeggen, dat is toch wel een linnenstoel? Met jij wat dat er in de leert?
Absoluut.
Ah, ja, okay.
Zeker. Maar nu is het veranderd. De weg is de weg van het kruis. Dat is de weg die de Heer Jezus gaat van Galilea naar Jeruzalem. Wel.
Een manier van denken. En bij hen waren ze niet zo ergens in de fout geweest.
Wel, de fout is, wanneer de Heer Jezus duidelijk gaat, dat hij naar Jeruzalem gaat, niet om koning te zijn, maar om gekruisigd te worden. Ja.
Nou, dat is niet accepteren.
Nee.
En wat dat hij
uitlegt. Petrus is ondenkbaar.
Ja, hij zegt van waar.
Ja, het is ondenkbaar voor hem. En daar zit de kanteling. Nee. Dus de wending wordt nu genomen. We gaan naar Jeruzalem. Dat ga ik doen, zegt de Heer Jezus. En dat kunnen ze niet accepteren. Niet voor hem, maar ook niet voor zichzelf. Want dat kan je loskoppelen van elkaar, hè, vrienden. En misschien heb je die wending nog nooit zo duidelijk gezien. Goed, wat ons brengt eigenlijk bij die tweede leidersaankondiging. Hè, opnieuw een triade, drie puntjes. De leidersaankondiging. De discipelen die u begrijpen en het onderwijs die erop volgt. Drie keer hebben we dat hier in dit grote blok. Nu bij de eerste leidersaankondiging hebben we kennis gemaakt met de weg van het kruis. Als een algemeen principe, zeg maar. Cruciform discipelschap, dat is jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Jezus navolgen. Nu wat we gaan vinden bij die tweede leidersaankondiging is hoe dat cruciform discipelschap er nu uitziet in een aantal situaties. En dat is eigenlijk ook wat we bij de wetgeving op de Sinaï vinden. Als we zeggen van kijk, als de vader of de stem uit de wolk zegt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Als we dat doortrekken naar de eerste Sinaï-ervaring, ja, Mozes kreeg de handse wet. En nu zijn er maar enkel die woorden, hoort hem. Jezus is de belichaming van de nieuwe Torah. Dus de vraag is dan, wat betekent het dan om in omstandigheden cruciform discipelschap te betonen? Want weet je, in de wetgeving, en daar wou ik eigenlijk naartoe, je krijgt ze allemaal van die praktische richtlijnen. Hè? Jullie weten het allemaal, als je een huis hebt, je moet dan een afrastering zetten op je dak. En zijn dat juist maar die dingen dat je moet respecteren? Nee, dat zijn allemaal situaties van toegepast recht. Of anders gezegd, wat je daarin ziet, haalt niet alleen voor in die situatie, maar voor in gelijkaardige situaties. En dan moet je zelf dat toepassen op al die andere situaties. Ja? Om je een voorbeeld te geven, denk bijvoorbeeld aan het toegepast recht met betrekking tot echtscheiding, want dat is een onderwerp die er ook in gaat aan bod komen. En ik ga er ook wel wat aandacht aan geven. Nu, als het gaat over toegepast recht met betrekking tot echtscheiding, dan weten jullie allemaal dat alleen overspel wordt vermeld als de enige mogelijke wijze waarop dat je echtbreuk kunt plegen. Maar dat geldt niet alleen maar voor overspel, dat geldt voor alle gelijkaardige overtredingen. En de mensen in die dagen die begrepen dat maar al te goed. Er is in Gods wetgeving geen gedetailleerde regeling wat de wettige basis voor echtscheiding nu precies is. En waarom niet? Omdat dat cultureel verondersteld wordt. In de wet worden enkel zaken besproken die de mensen nog niet weten, die nieuw zijn, maar wat er cultureel algemeen aanvaard wordt, dat wordt nog niet eens vernoemd in de wet. En om die dingen te kunnen weten, moet je bijvoorbeeld ja, de profeten en de historische boeken lezen, daar kan je die dingen van ontdekken. En ik geloof dat hier hetzelfde van toepassing is. De situatie die we gaan voorgeschoteld krijgen, zijn voorbeeldsituaties. Er volgen een aantal voorbeelden waaruit wij horen af te leiden hoe wij dienen te handelen in overeenstemming met Gods wegen en karakter. Dat is hoe ik het eigenlijk persoonlijk zie. Dit is heel belangrijk, want het is het grootste blok onderwijs in het Marcus-evangelie, wat natuurlijk het belang ervan ook onderstreept. Tweede leidersaankondiging. Daar zien we heel nadrukkelijk dat ze vandaar wegreizen door Halleluja. En er wordt ons nadrukkelijk gezegd dat hij niet wil dat iemand het weet, want hij gaat zijn discipelen onderwijzen. Dan vinden we die tweede aankondiging en dan zien we meteen dat de discipelen het opnieuw niet begrijpen. En dat vind ik wel vreemd, want ze zijn nu ineens bang om het hem te vragen. En dat zou je moeten opvallen. Want voorheen was er vrijmoedigheid om de Heer Jezus vragen te stellen. Ja, toch? Maar ik denk dat de opeenvolging van ontwikkeling na die eerste aankondiging, hè, dat uiteindelijk de zelfverzekerdheid dat je bij Petrus zag, dat dat zelfvertrouwen een ernstige deuk heeft gekregen. En de vrees om Jezus nog hier iets over te vragen, laat duidelijk zien dat er iets veranderd is. Het vertrouwen is weg. Blijkt ook trouwens uit de volgende situatie, wanneer dat Jezus vraagt wat ze onderweg besproken hebben, wat doen ze dan? Zwijgen ze gewoon. Dat is geen normale situatie, hè, mensen. Dus het lijkt erop dat Jezus' woorden en die ontwikkelingen hen diep geschokt hebben en geen ingang bij hen vinden. Dit alles gebeurt in Galilea, zoals we zien, waar de Heer Jezus heel veel aanhang kent. Hè, dat we heel duidelijk gezien in de eerste 8 hoofdstukken. Maar je ziet ook dat de Heer Jezus hier nu gaat focussen op zijn discipelen. Hij gaat hen onderwijzen, dat is enorm belangrijk, want als ze dit niet omarmen, als ze zich niet gaan identificeren met de Heer Jezus en wat gij hier aankondigt, dan is het afgelopen, nee mensen. Dan is het over. Ja. Dus dat is de reden waarom de Heer Jezus zich nu zo gaat focussen op deze mensen. Nu die aankondiging, de mensen zo wordt overgeleverd in handen van mensen en ze zullen hem doden en na gedood zijn ze al in 3 dagen opstaan. Als je dat oppervlakkig bekijkt, dan lijkt dat eigenlijk dat er niet veel verschil is met die eerste aankondiging. En daarom heb ik ze nog eens bijgezet en vraag ik eigenlijk aan jullie van wat is er zo verschillend tussen die tweede aankondiging nu en wat er eerst is gezegd. Ja, inderdaad. Dat is het grote verschil. En ik ben ervan overtuigd dat daarmee eigenlijk een verdere, nadere verklaring gegeven wordt van wat de Heer Jezus precies zal overkomen, want, kijk, dit is eigenlijk het scenario volgens mij dat zich voltrekt in Jeruzalem. Het zijn uiteindelijk de schriftgeleerden en de overpriesters, de oudsten, die de Heer Jezus voor de Hoge Raad brengen, voor het Sanhedrin. En daar vindt er geen proces plaats, in tegenstelling wat vaak gedacht wordt, maar een verhoor. Want daar wordt het bewijs bijeen vergaderd, om dan vervolgens de Heer Jezus over te leveren in de handen van Pilatus, waar hij zal moeten terechtstaan. Daar grijpt het proces plaats, want het is alleen Pilatus die Jezus ter dood kan veroordelen. Ja? Dus we hebben hier de volgende stap. Gaf de eerste aankondiging aan dat het eigenlijk de oudsten, de leiders van het volk zullen zijn, die de Heer Jezus zullen verwerpen, dan leren we nu dat zij hem zullen overleveren in de handen van de heidenen, om door Rome gekruisigd te worden. Hè? Want het is tot de kruisdood. Dus het gaat een stapje verder. Kan je mij volgen? Ik wil dat toch nadrukkelijk onderstrepen dat het gaat om een verhoor en geen schijnproces. Vaak wordt er gedacht dat wat zich afspeelt voor de hoge priester daar, ja, dat het dan een klucht is. Ik dacht dat vroeger ook. Maar het gaat niet om een proces. Het gaat over een verhoor dat ernstig gedaan wordt. Want de valse getuigenissen komen er ook aan bod, maar ze verwerpen die. Deze mensen nemen het wel au sérieux. Maar wij maken er zo gemakkelijk een karikatuur van. We begrijpen die mensen verkeerd en we schatten ze ook verkeerd in. Na hun intenties nemen ze het heel ernstig. Ze gaan niet zomaar met de eerste de beste reden naar Pilatus toestappen. Ze willen een zaak hebben. En wanneer dat ze pas een goede zaak hebben, dat ze zeker zijn van hun slag, dan gaan ze naar Pilatus. Ja? Wij maken zo gemakkelijk karikaturen van die mensen. Hè? De reden noemt fariseers ook huichelaars, zoals ik afgelopen zondag heb uitgelegd, maar toch om heel andere redenen dan wij ons voorstellen. Huichelaars betekent in hun geval niet dat ze twee gezichten hebben. Wij bekijken veel te veel naar die mensen als doortrapte schurken, maar deze mensen menen het wel ernstig. Hè? Ja? Ja, inderdaad.
Dus het is eigenlijk een heel andere situatie daar.
Je moet ook rekenen, de kaarten liggen ook helemaal anders. De Heer is ondanks alles enorm populair. De tijd slaat maar over wanneer dat hij inderdaad voor Pilatus komt. En dan zie je inderdaad dat de menigten zich ook tegen hem keren. Maar zij kunnen niet zomaar handelen, gezien de omstandigheden. Dat is helemaal niet mogelijk. Ze hebben ook niet het recht om iemand terecht te stellen. Nee. Maar wat met Stefanus gebeurt, is een gewone lynchpartij uit blinde woede. Oké? We gaan er dan wel verder uitvoerig over nadenken wanneer we daar komen. Dan vinden we dat ze in Capernaum gevonden worden. Ze kwamen in Capernaum. En toen hij in huis was, vroeg hij hen, wat hebt u onderweg overlegd, vinden we. Nu, wat ik opmerkelijk vind, is dat we nu ineens in Capernaum terechtkomen. Als u dat hoort, waaraan moet u denken? Inderdaad, dus wat dat zich afspeelt helemaal aan het begin. Dus als je ziet waar we nu zijn, dan gaan we eigenlijk helemaal terug en opnieuw beginnen. Misschien dat het nodig is met de discipel. Ja? We hebben gezien dat ze falen aan de voet van de berg en er moet eigenlijk een nieuw begin gemaakt worden. En nu gaat ook duidelijk komen waarom dat er een nieuw begin gemaakt moet worden. Want ze zijn onderweg overleg met elkaar. Dat er onder hen de nederigste was, zichzelf het meest verloochende. Dus wederom bevinden ze zich in huis. En dat moet ook al gewoon voor u klinken van, ah ja, wat we nu gaan krijgen is verder onderwijs. Het is eenvoudig, het is niet zo moeilijk, de dingen herhalen zich steeds opnieuw. En wat dat opmerkelijk is, voorheen stellen discipelen de vragen, maar nu is de Heer Jezus die hier initiatief neemt. Ja. En dat heeft alles te maken met de situatie natuurlijk. Je ziet dat er storing zit op de relatie. En de Heer Jezus gaat het initiatief nemen en vragen wat hen uiteindelijk bezig hield. De reden van hun stilzeggen wordt niet vermeld, maar het is absoluut geen gezonde situatie, mensen. En ik heb je erop gewezen. En let op de bewoording waarop het hier geformuleerd wordt. Onderweg. Op welke weg zitten we hier? De nieuwe Exodusweg. De heilige weg. De weg van het kruis. De weg van zelfverloochening en je kruis opnemen. Op die weg twisten ze over wie dat er de grootste is. Snap je? Dus dit is hier echt wel het zuurdeeg van Herodes dat zich manifesteert. Dat uit hun midden weggedaan moet worden. Herodes' verjaardagsfeest was ook niet voor de mensen van de straat dat hij naar binnen haalde. Van de straat naar de pleinen? Nee, nee. Alleen de grote, de belangrijkste en aanzienlijke mensen werden uitgenodigd. Zie je welke geest dat er hier werkzaam is? Dat is het grote probleem, het zuurdeeg van Herodes. En nu gaat de leraar zitten, hè, en hij ging zitten, en hij gaat hen leren wat het ware karakter is van grootheid in het koninkrijk van God. Hoe moeten wij denken over onszelf? En wat moet onze motivatie zijn? Wordt enkel gericht hier aan de 12. En die groepen waren van meet af aan om bij hem te zijn en om uitgezonden te worden. Tot hen wordt dit gezegd. Zie je hoe belangrijk dat is met het oog op hun opdracht? Inderdaad, het oog op hun zending. Ja. Zij gaan namelijk de basis vormen van het gereorganiseerde Israël. Dus het is toch wel belangrijk in mensen dat ze dit absoluut goed leren zien. Welke organisatie gaan ze anders bouwen als ze met zo'n mentaliteit zitten? Jesus International Ministries, maar bovenaan de grote man, gaat zo'n systeem worden, nee? Niet het grote probleem. Nu aller dienstknecht zijn, de Heer zegt, als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen en aller dienstknecht zijn. Nu, ik hoop dat dat hier niet verkeerd begrepen wordt, maar ik heb er al gehoord die denken, dat aller dienstknecht zijn, dat de aangewezen methode is om de grootste te worden. Overal, de deuren voor iedereen open doen, de laatste binnen gaan. Ja, ik heb er al gehoord dat dat de weg is tot de top. Maar dat is toch wel haaks op hetgeen dat de Jezus bedoelt in mensen. Dat is niet wat de Heer hier aan heeft. Je moet het wel zien in het licht van wat het probleem is bij de discipelen. Er is een drang naar grootheid. De belangrijkste zijn. Ja, wat is het grootste contrast daarmee? Kind. Er is niks dat minder belangrijk is in zo'n gestructureerde maatschappij als een kind. Het heeft geen macht, het heeft geen invloed, het heeft geen aanzien, het heeft u helemaal niets te bieden. Want om in de pikorde op de sociale ladder op te klimmen, ja, moet je de juiste vriend maken, nee, de juiste connecties, de juiste relaties hebben, en dan ga je altijd focussen op hen die hoger in de pikorde staan. Want kinderen hebben daar geen plaats in, mens. Ze hebben nu ook niks te bieden, ze kunnen ook geen bijdrage geven aan uw aanzien. Voel je komen waar dat dan over gaat? Het gaat er hem niet om, zegt de Jezus, hoe dat jij ontvangen wordt. Het respect dat jij moet krijgen, maar het gaat erom hoe dat jij anderen ontvangt. Die jou helemaal geen bijdrage kunnen leven. Die jou helemaal geen aanzien kunnen geven. Voel je hem komen? Dus Jezus die gaat tegen de ware grootheid heroriënteren. De discipelen horen helemaal niet denken aan zichzelf. Ze horen te denken aan de allerkleinsten, de minst belangrijke. Hoe ontvangen wij, omarmen wij zij die van geen betekenis zijn en niets te bieden hebben? Daar gaat het hem over. Het gaat er hem niet over hoe jij ontvangen wordt, het gaat er hem over dat je de ander ontvangt. En dan heel nadrukkelijk, de minsten. Dat is een heel belangrijk punt voor de Heer Jezus. De focus gericht op de ander. Op de ander, de kinderen, die niet opgemerkt worden en aan ieders aandacht ontgaan. Dat is wat de Heer Jezus zoekt. Als je gericht bent op de grootste zijn, dat zien ze niet. Dan ga je daar voorbij. Wie een van zulke kinderen ontvangt, zegt de Heer Jezus, in mijn naam, let op de bewoording, op de uitdrukking, in mijn naam ontvangt mij. Je moet ze ontvangen in mijn naam. Nu, ontvangen in Jezus' naam, dat gaat er niet om gewoon een beetje vriendelijk te zijn, hè, voor andere mensen. Men denkt vaak ook, ja, dat is ontvankelijk zijn, mensen vriendelijk onthalen, goed zijn voor andere mensen. Maar, lieve mensen, kerkhof ligt vol met goede mensen, met vriendelijke mensen. Dat kan u het leven niet schenken, niet vriendelijk zijn. We gedragen ons niet goed om eeuwig leven te beërven. Nee. Het punt is, we komen tot de Heer Jezus, opdat we de mensen worden die God bedoeld heeft dat we zijn. En het is alleen het leven dat God ons geeft, dat ons toegang verleent. Het is zo belangrijk dat we dat leren begrijpen. Ja? Want dat woordgebruik hier, lieve mensen, is ambassadeurstaalgebruik. Ontvangen in Jezus' naam, een ambassadeur, die vertegenwoordigt zijn land. Hij vertegenwoordigt niet zichzelf, hè? Hij vertegenwoordigt de waarden, de belangen en de interesses van zijn land. Dus als jij een ambassadeur bent van de Heer Jezus, moet je er geen tekening bij maken, zeker? Je doet het omwille van wie hij is als representant. Dat is het hele punt. Dus je houding, het is niet zomaar vriendelijk zijn. Er zijn heel veel vriendelijke mensen, dat had hem niet over. Maar uw houding van vriendelijkheid vloeit uit een andere bron. Vanuit die relatie met hij die alleen het leven heeft. Er is een wereld van verschil tussen goedheid en vriendelijkheid die zijn oorsprong kent in de mens. En goedheid en vriendelijkheid die de vrucht is van Gods geest. Dat kan hij misschien uiten in dezelfde daden, maar dat is een totaal ander uitgangspunt. En mensen ervaren dat veel meer dan dat wij ons ooit maar voor mogelijk houden. En als we dat niet begrijpen, lieve mensen, ja, dan kunnen we niemand ontvangen in Jezus' naam. Snap je het belang ervan? Het is vanuit die relatie, vanuit het leven van God, dat in jou vloeit. Kijk, de Heer Jezus schenkt ons geen eeuwige goedheid, hij schenkt ons eeuwig leven. En het punt is, God alleen heeft leven in zichzelf en wij, ja, dat leven van God moet door ons heen vloeien naar de ander, want het is het leven van God dat definieert wat dan uw ware goedheid is. Het doel is omdat je beseft van, ik ben een ambassadeur. Ik doe het omdat mijn Heer het doet. Omdat dit zijn karakter weerspiegelt. Daarom doe ik het. Dat is de enige geldige reden.
Maar wat is in dit geval, zeg maar, het ontvangen in zijn naam? Waar duidt het ontvangen? Wie zo'n kinderen ontvangt, in mijn naam ontvangt mij.
Ja, ontvangen betekent dat jij, ten aanzien van die ander, dat je open staat, dat je er bent voor die ander. Dat is heel eenvoudig. Waarom? Omdat jouw Heer ook zo'n houding heeft. Dus je doet het niet om vriendelijk te zijn op zich of goed te zijn op zich. Je doet het omdat je Heer zo is. En omdat Hij jou dat onderwijs gegeven heeft, wil je ook dat zelf in praktijk brengen. Ja? Hij zegt, wie een van zulke kinderen ontvangt, in mijn naam ontvangt mij. Of anders gezegd, als wij ontvangen omwille van zijn naam, is dat het bewijs dat wij Jezus ontvangen hebben. Dat is hetzelfde principe dat je vindt, weet je nog, wanneer de 12 uitgezonden worden naar de dorpen om het evangelie te verkondigen. En wie hen daar ontvangt, ontvangt niet hen, maar het is hetzelfde principe dat je hier vindt. Als wij ontvangen, omdat we dit door Jezus onderwezen zijn, dan laat dit duidelijk zien dat wij Jezus waarlijk ontvangen hebben. Het laat zien dat het onderwijs van de Heer Jezus bij ons ingang heeft gevonden. Ja. Dat is het hele punt. Dat wij zijn onderwijs ontvangen hebben. Dat is het punt waar de discipelen nog niet toe gekomen zijn. Hè? Dan gaan we de volgende keer een stukje verder gaan. Maar is dit een beetje duidelijk, lieve mensen? Dus we ontvangen anderen, welke sociale klasse dat ze ook zijn, omdat de Heer Jezus zo ontvankelijk is. terwille van zijn naam, omdat hij zo is, dat is zijn reputatie, dat is zijn karakter. En daarom doen we het. Omdat hij ook ons onderwezen heeft om dat te doen. En we willen het ook gehoor aangeven, want dat laat zien dat we Jezus waarlijk ontvangen hebben. Dus ik hoop dat je gaat zien hoeveel aandacht dat de Geest daaraan schenkt. Want het is vele malen belangrijker, al die zaken die we nu gaan zien, dan al de andere activiteiten die we doen. He. Het gaat hem hoofdzakelijk over hoe dat je gedraagt naar andere mensen. Dat is ongelooflijk hoeveel belang de Geest daaraan hecht.